Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Driedelig pak, getrimde baard, gouden horlogeketting. Na een beroerte waarbij hij rechtzijdig wankel raakte, is een wandelstok toegevoegd aan zijn dracht. Jean-Pierre Ravi is de bestverkopende en best geklede nog levende dichter van de Lage Landen. 10 jaar geleden hadden we al eens een keer een afspraak en ik vond het toen zo gezellig en zo prettig dat hij de enige is die ik een tweede keer zal interviewen. Jean-Pierre Ravi, en waarom? Omdat hij zich de laatste jaren ontpopt als een geestige en geestdriftige chroniqueur van onze tijd, in proza. Vroeger was alles beter, vindt hij, behalve de tandarts. Zo iemand dus. Dag Jean-Pierre Ravi. Zit u op een berg of zit u in een dal?
Emotioneel gesproken.
Bijvoorbeeld?
Nee, ik ben een uiterst gelijkmatig mens, geloof ik. Dat was niet altijd zo, maar sinds ik alleen nog maar wijn drink, is het een stuk egaler geworden.
En dus halverwege, of waar is dat dan, een plateau?
Nou ja, ik woon natuurlijk in Groningen, waar het erg onrustig is, zoals misschien sommige luisteraars weten, de bodem. Maar het is daar vlak, eigenlijk.
Gasontwinning, hè? Wat is dat? Ja, toch?
De gaswinning daar. Ja. Ja, er is veel over te doen. Ja. Maar in de stad zelf merk je er niks van.
Ja, en dan lees je die stukjes, zal ik zomaar even voor het gemak noemen. En dan denk je, hij blijft natuurlijk dezelfde. Ligt overhoop met de tijd, met de wereld, met de anderen, met zichzelf. Maar nu ontdekken we een ironische.
Ja, ik kon in dat proza een heleboel dingen kwijt. Ik spreek zelf graag gewichtig over kleine beschouwingen en zo. Maar ik kon een heleboel dingen kwijt die je in poëzie niet zo direct aanroert. Poëzie gaat toch voor een groot deel, en het is ook meestal in korte vorm, dus dan moet je beperken tot de wezenlijke dingen. Liefde en dood en andere narigheid. Dat is natuurlijk maar een aspect van mijn persoonlijkheid. En ik had een heleboel andere dingen kwijt in die proza-stukken.
Maar je schrijft natuurlijk over de dood. Je schrijft bijvoorbeeld, leven is een dodelijke ziekte. Om met Kierkegaard te spreken, elke dag die erbij komt is een dag die eraf gaat.
Zo is het.
Merkwaardig. Het is zo, hè?
Ja, daar ben ik mij ook heel erg van bewust. Maar dat is op zichzelf geen verschil met wat ik in poëzie uitdruk. Je merkt ook vaak, speciaal als je een voordracht houdt voor scholieren, dat ze daar heel verbaasd over zijn. Want er zijn toch zoveel leuke dingen in het leven. Dan leg ik uit dat zelfs dingen die leuk zijn, onverbiddelijk een einde nemen. Dus in de ene essentie het allemaal heel treurig is. Dat is natuurlijk zo.
Je komt dat jonge leven een beetje vergallen eigenlijk, op school.
Ja. Dat kan niet vroeg genoeg.
Hoe moet dat in de toekomst met de menselijke soort? Ik houd mijn hart vast, schrijft Ravi. Meen je dat?
Nou ja, kijk. De menselijke soort heeft niet een indrukwekkend verleden eigenlijk. Hè? Ik bedoel, wij, u en ik, denken bij, als we over de mens spreken, denken we aan Michelangelo en Goethe en Beethoven en Dante en zo. Maar de Napoleons, Caesars en Hitlers en Stalins zijn veel belangrijker, hoor, in de wereld. En winnen ook van die anderen.
Daar is iets voor te zeggen.
Dus daarom heb ik ook wat betoogd dat een algehele vernietiging van de mensensoort op zichzelf helemaal niet een groot bezwaar hoeft te zijn. Want filosofisch gesproken is natuurlijk een soort die in staat is zichzelf te vernietigen en dat ook doet. Het ook niet waard om voor te leven. En puur individueel is het heel curieus dat mensen, het ergste wat mensen aan doodgaan vinden, is dat je dat alleen doet. He? Dat de anderen doorleven en jij niet. En daarom sluiten veel mensen ook suicide pacts of vermoorden gescheiden vaders hun kinderen mee als ze zelfmoord gaan plegen en zo. Dus op zich is er niet zoveel tegen. Het is nu jammer dat inderdaad die nemzensen die ik noemde dan niet meer te beluisteren en te lezen zijn. Maar ja, ja.
Ik had mij voorgenomen een prettig gesprek te voeren.
Ja, je merkt het. Sorry.
Even over uw kindertijd om het prettig te houden. Kind zijn deed u met tegenzin.
Ja, ik kon het werkelijk niet wachten tot ik kon lezen en daarna zelf beslissen hoe je leven indeelde en zo. En dat is natuurlijk de eerste 15 jaar nauwelijks toch niet aan lezen. Dat gebeurde natuurlijk al snel. Maar dat anderen bepalen wat je moet doen, dat is verschrikkelijk.
Waarom? Want je bent even duiden voor mensen hoe je het protestantisme tamelijk, hoe zal ik het noemen, wereldvreemd is. Mm-hmm. In onze contrij, je bent de zoon van een luchtmachtpredikant die in Soesterberg gelegerd was, moeten we zeggen.
Ja.
Maar dan gebeurt er iets vreselijks in je leven. En zo vreselijk dat je het stadje waar je dan gaat wonen niet meer wil herinneren zelfs. Dat wordt geen één keer genoemd in die drie prozaboeken
tot nu toe. Goed is dat, hè? Ja, dat ga ik nu ook niet doen. Die formule, een stadje waarvan ik me de naam niet wens te herinneren, komt uit Cervantes. Hè? Dat is het begin van Don Quixote.
Dat kon niet anders. Dat kon niet. Het moest natuurlijk een literaire verwijzing zijn. Maar goed, je wilde je dat stadje. Was dat zo erg?
Nou ja, kijk. Ik was een ziekelijk domineeszoontje dat het dialect van de streek niet sprak. En dat werd ook thuis niet aangemoedigd om dat wel te doen. Dus ik heb daar een tamelijk moeilijke tijd gehad. Maar anderzijds, kijk, wat ik ook ergens schrijf, de 19e eeuw was daar nog volop aan de gang. Het is een beetje wat Nietzsche zegt, was mij niet ombrengt, macht mij sterker. En dat was dus met dat stadje ook wel een beetje het geval.
Hoe is dat eigenlijk? Want daar hebben wij natuurlijk geen flauw idee van om de zoon te zijn van een dominee.
Ja, pastoors hebben geen vader, hè? Ja.
Of zonen, of dochters. Nou, ja, nee.
Goed.
Dat weet ik niet.
Maar nou, dat viel enorm mee, want mijn vader was doopsgezind. Dat is, zal ik even uitleggen, dat is een uitermate rekkelijke protestantse groep waar eigenlijk alles mag. Ik was ook heel verwonderd dat ik, toen ik enige roem verwierf, een brief kreeg van een dame die ook een doopsgezinde jeugd had gehad. En daardoor was haar hele leven totaal gefnuikt. En die brief heb ik maar niet beantwoord, want schreef ze, alles mocht. Nou, dat was kennelijk heel veel. Ja, dat, je hebt zoveel gekken in de wereld.
Ja, sorry, dat is misschien wel niet onjuist. Wie na de lagere school, ik citeer nu een dichter die niet ver bij mij uit de buurt zit. Wie na de lagere school nog illusies koestert omtrent de menselijke soort, heeft stront in de ogen.
Sorry.
En dat de mens geneigd is tot alle kwaad, was mij al vroeg zonneklaar. Hoezo? Werd je gepest?
Ja, nou ja, maar los daarvan, dat zal ongetwijfeld ook gebeurd zijn. Maar als je ziet hoe kinderen zich tegen elkaar gedragen, dan heb je inderdaad geen enkele verwondering meer over wat er in oorlogen en zo kan gebeuren.
Het kan vreed zijn, hè?
Ja, en het wonderlijke is dat veel volwassenen dat vergeten zijn en dan ontzettend lief over kinderen gaan doen. Terwijl het, in het algemeen zijn het ettertjes.
Was u ook een ettertje?
Ja, nou god, vermoedelijk wel. Ik was in ieder geval was ik een uiterst onhandig, onhandelbaar kind. Voor mijn opvoeders in ieder geval.
En als puber bent u niet te u bent niet te beroerd om te zeggen dat als puber was u eigenlijk onuitstaanbaar.
Ja, natuurlijk. Maar alle pubers zijn onuitstaanbaar.
En hier dus, misschien.
Ja, als je enigszins van de tong in gesneden bent, ben je natuurlijk een lastiger jongetje dan als je alleen maar katten gaat uithalen.
Ja. Heel veel ironie in wat je nu schrijft. Die je dus. Ja, ik haal voortdurend je en u door elkaar heen. Mijn excuses.
Beste jij.
Ik weet, meneer Ravie, dat u daarop staat, maar.
Nou, dat is niet uit aanstellerij, maar ik heb. Mijn indruk is altijd als ik op de radio twee mensen hoor tutoyeren, denk ik dat ze een onderontje hebben. En dat je daar een beetje buitengesloten wordt. Maar ja, god, dat is niet
zo blij. Ik
Het heeft ook wel een charme als het af en toe fout gaat.
Ja, precies. Bovendien vindt u dat er op de radio, uw radio, Radio 4, onze conculega's eigenlijk, veel te veel wordt geouwehoerd.
Ja, daar is nu een regel dat de luisteraar altijd met jij wordt aangesproken. Hè? Ja, dat is sinds een paar jaar. Maar dat wordt inderdaad bijzonder. Ja, ik heb hem vaak aanstaan omdat ik als ik zit te werken, omdat ik geen zin heb om steeds op te stellen om een nieuwe cd in het apparaat te stoppen. En je wilt toch een beetje achtergrondgeluid en zo. Maar het is eigenlijk de keren dat ze een volledig werk uitzenden, die zijn op één hand te tellen. En verder is het dus allemaal spelletjes en gewauwel. Ja, dat is heel erg. Maar het levert mij ook wel weer stof op. Want ik heb me af en toe zo aan erger dat ik weer iets over schrijf. En dat ze nog steeds verhindert niet ze mij af en toe vragen voor iets.
Dus maar ze lezen u misschien niet.
Nee, dat lijkt me heel waarschijnlijk.
Er is wat met ironie, zegt u. Er zijn heel veel misverstanden over.
Dat is inderdaad een ontzettend gevaarlijke vorm om te hanteren. Want je hebt dus mensen die daar totaal niet gevoelig voor zijn. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb een jaar of wat geleden een beroerte gehad en daar een lang stuk over geschreven, waarin ik onder meer vermeld dat ik rare beweging maakte en soms ook een verpleegster recht in het gelaat sloeg, wat zij misschien ten volle verdiende, maar wat toch niet mijn bedoeling was. Dat stuk had ik gepubliceerd in een krant en kreeg toen een boze brief van iemand of ik soms een voorstander was van geweld tegen hulpverleners.
Oh.
Dus ik schreef terug, nee, dit is ironie. Daar nam ik geen genoegen mee. Hij eiste een rectificatie, dat is natuurlijk niet gebeurd. Maar ik bedoel, het zijn dus mensen die volkomen ongevoelig zijn voor ironie. Daar kun je geen rekening mee houden. Daar ga je in het persoonlijke leven ook niet mee om.
Maar is het probleem niet gewoon dat vandaag ironie wordt vervangen door een emoji of een emoticon? Punt.
Nou ja, dat zou best kunnen. Ik
kent u emojis?
Natuurlijk ken ik emojis, maar ik
Nee, emojis.
Oh, emojis, hè? Die dingetjes.
Die smileys en zo.
Ja, dat doe ik niet aan.
Nee, dat neem ik aan van niet.
Ik vind dat
als u aan emojis zou doen, dan is de wereld vergaan.
Nee, dat is inderdaad een tijd lang is er ook gestreefd naar sommige schrijvers zeggen dat een ironie-teken. Hè? Nou, dat is het dus eigenlijk. Ja, dan kun je wel ophouden.
Toch?
Ja. Nee, maar mensen die alles moeten uitleggen en dit meen ik slechts ironisch. Dit is ook een hele interessante vorm, want je kunt dingen die je wel meent toch op een manier zeggen dat je er niet helemaal verantwoordelijk voor bent.
Zo is dat.
Gerard Reven was daar een meester in.
Ja. Dat is hem natuurlijk ook kwalijk genomen, hè? Dat hij zich voortdurend verborg achter die ironie. Net niet te zeggen wat hij eigenlijk wilde zeggen. Die taal van nu is archaïs, zonder enige twijfel. Tenminste, nee, dat is niet juist. Ze wordt archaïs genoemd, maar dat vind ik ongenuanceerd. Je gebruikt heel graag, of u gebruikt heel graag, archaïsche zinswendingen. Of bijwoorden, ik zal het niet te lastig maken, aanwijzende voornaamwoorden. Dingen zoals uit dien hoofde.
Ja, maar dat
in deze voegen.
Maar dat is geen aanstellerij hoor. Dat is een beetje de taal die wij thuis bezigden. En die door men. Maar kijk, er wordt vaak beweerd dat jongelui, hè, ik zal het maar even voorzichtig zeggen, die begrijpen woorden als of schoon en sedert niet meer. Dat is ten eerste niet waar. Want als je schrijft, begrijp ze donders goed waarom ze gebruiken het niet misschien. Maar dat is geen reden om je dan aan te passen. Kijk, ik schrijf zinnen in het algemeen van meer dan 6 woorden. En daarmee selecteer ik mijn lezerspubliek ook behoorlijk uit.
Maar is dat ook niet een beetje ironie, vroeg ik me af. Als je bijvoorbeeld voortdurend het aanwijzend voornaamwoord deszelfs gebruikt. Genitief van dezelfde, hetzelfde ervan. Dan weet u verdomd goed dat u daar eigenlijk iets doet wat niet meer gangbaar is.
Dat is waar. Maar daaraan herken je dan ook meteen mijn stijl een beetje. Ja, dat.
Als u een anonieme brief zou schrijven, hè, of een.
Ja, dan viel u
meteen door de mond. Meteen. Dat is Rawi. Deszelfs, dat is Rawi. U leeft met, en u maakt daar geen geheim van, de jonge vrouw die de beste jaren van haar leven aan mij vergooit. U schrijft al die woorden ook met een beginhoofdletter. De jonge vrouw die de beste jaren van haar leven aan mij vergooit. Ze is 30 jaar jonger. Ik weet ondertussen wie het is. Dat is ook niet zo moeilijk. Maar ook daar ligt u geen enkel tegeltje op in uw boeken. Esther, dat is alles wat we te weten komen.
Ja, maar goed, dat gaat mensen ook verder niks aan.
Precies. En maar bovendien lezen maar u mythologiseert ze toch?
Ja, maar kijk, het is tegenwoordig zo'n rage om... alles moet autobiografisch zijn. Als een romancier die bestaat in Nederland alleen maar als hij op de televisie is geweest. En dan wordt er onmiddellijk gevraagd, is dat boek autobiografisch? Als de man dan eerlijk zegt, nee, ik heb het allemaal uit mijn duim gezogen. Dan wordt hij met pek en veer verjaagd. Terwijl dat toch eigenlijk de essentie van een romans is.
Ja, dat is... Nee, het moet echt gebeurd zijn. Ja. Anders kom je zelfs niet meer in De Wereld Draait Door.
Nee, het is heel bitter. Maar ik heb wel eens als voorbeeld Madame Bovary geschreven. De schrijver daarvan werd toch niet vereenzelvigd met een overspannen provinciale doktersvrouw.
Nee, en toch zei hij Madame Bovary, c'est moi.
Ja, dat zei hij, maar... Dat neemt niet weg dat niemand die het leest denkt, die man heeft het over zichzelf.
Nee. Jean-Pierre, je wordt vaak ten tonele gevoerd op voorleesmiddagen, avonden. Je bent ooit, was je, denk nog, zo aan de gang dat je tot 3 optredens per dag had.
Ja, nee, dat is gelukkig wel voorbij.
Ja, maar dat moet toch
helpen? Dat is naar, hoor. Want op den duur ga je dan toch een beetje op de automatische piloot voorlezen. En dat merkt zo'n publiek ook.
Maar je hebt dus ook je fans en je schrijft daar ook over. Mogen we eens luisteren naar een eerste fragment uit een stuk dat je hebt geschreven?
Ik zal het stuk fan voorlezen. Nationale Gedichtendag bestond nog niet in de jaren 90. Wel werden door het ganse land voorleesmiddagjes georganiseerd in zogenaamde literaire cafés. Meestal waren dat helemaal geen cafés, maar zaaltjes waar men tussen en na het kunstgenot iets kon gebruiken. Op een regenachtige zondag zou ik optreden tijdens zo'n matinee in een stadje in Noord-Holland. Ik was in die tijd enigszins bekend en de opkomst stemde tot tevredenheid. Gedurende wat ik maar het voorprogramma noem, declameerde een plaatselijke dichter, stadsdichters had je toen evenmin, uit zelfgemaakt werk dat grappig bedoeld was en in mijn herinnering vooral over masturbatie ging. Het leek me geen onuitputtelijk onderwerp, maar het publiek vond het leuk en daarboven ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. In de pauze dronk hij opvallend veel jenever. Mijn voordracht verliep voorspoedig en tot mijn niet geringe schrik werd ik na afloop zelfs door de voorzitter omhelst. Halverwege de nazit bekende de inheemse dichter dat zijn gade een grote bewondering voor mij koesterde. Ze was een enorme fan volgens hem. En het hem nooit zou vergeven als hij mij er niets toe overhaalde bij hem thuis nog een glas te nuttigen. Hij woonde vlakbij. Ik had natuurlijk moeten vragen waarom dit dan niet bij de lezing aanwezig geweest was, maar om een of andere reden kwam het niet bij me op. Mijn gastheer was al aardig dronken, merkte ik eenmaal buiten. En vlakbij bleek een rekkelijk begrip. Eindelijk ronden wij de hoek van zijn straat, waarin halverwege een Indo-vrouwtje verloren bij de bushalte stond. Hé, dat is mijn vrouw, zei hij verbaasd. Toen ze haar echtvriend ontwaarde, barstte ze reeds van verre los. Nou is het genoeg. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Ik ga van je af, of woorden van gelijke strekking. Hier was tact geboden. Ik begreep wat er van mij verwacht werd, versnelde mijn pas en stelde mij voor. Ook dat nog, bracht het vrouwtje vol walging uit. Zelden heb ik zoveel weerzin in het gelaat eens medemensen waargenomen. Later hoorde ik dat het huwelijk deze crisis niet te boven was gekomen en dat de dichter een zolderkamer betrokken had waar hij zich volledig aan zijn thema kon wijden.
Jean-Pierre Rawy las ervoor uit Fan. Is dit regulier dat mensen of jou of u een fan noemen en dan blijkt dat toch wel iets anders?
Nou ja, je weet niet. Kijk, de mensen die op literatuur afkomen zijn vaak een beetje raar. En zeker mensen die ook nog iets schrijven, zoals deze man in dit verhaal.
Is het niet zo dat mensen die op literatuur of tenminste op gedicht afkomen of lezende dichters vooral zelf schrijven?
Dat is wel vaak zo. Ja, en dat, er wordt veel meer poëzie geschreven dan gelezen. En je hebt ook vaak dichters die zeggen, ja, ik lees helemaal geen poëzie, want dat breidelt mijn oorspronkelijkheid. Ja, dus met het gevolg dat het werk van die dichters allemaal onderling als twee druppels water op elkaar lijkt.
Inwisselbaar.
Ja.
Een van de dingen, Jean-Pierre, over poëzie. We gaan het daar niet heel uitgebreid over hebben, maar het intrigeert me toch. Het lijkt alsof je voor de rest van je leven nu gekozen hebt en al heel lang en daar onvermiddellijk bij blijft om die vaste vorm, vooral het sonnet, te gebruiken. En je zegt daarover dat idee van poëzie moet ontregelen, dat is flauwekul. Voor mij moet het het omgekeerde doen.
Nou, het bestaan is uiterst chaotisch, vind ik. En ik vind niet dat het de taak van kunst is, in ieder geval niet van mijn kunst, om daar nog weer een ontregelende factor aan toe te voegen. Het is juist het tegendeel. Zoals ik zelf ook merk, dat bepaalde regels die ik gelezen heb in de wereldliteratuur toepasselijk zijn op bepaalde situaties, waardoor je en dan ook een zekere troost kunnen bieden. Kijk, in oorsprong, het begin van taal is eigenlijk zoiets geweest, denk ik. Men was bang voor iets doodengs. En dan komt men alleen maar uit van, het komt eraan. Tot iemand zei, er komt een beer aan. Dan wist je tenminste wat voor gevaar het was. En dat is heel primitief, voor mij ook de functie van poëzie. Dat je voor bepaalde situaties bepaalde woorden hebt. En daarmee wordt een situatie ook minder dreigend.
Je bezweert het eigenlijk met woorden.
Ja. Ja. En niet
zo kun je bijvoorbeeld zeggen, hij komt eraan. Dat is heel wat anders dan zeggen, Rawi komt eraan.
Nou, die vergelijking is geheel voor uw rekening.
Als het op muziek aankomt, noemt u zichzelf tolerant. In uw muziekbeleving, veel vermag u te plezieren. U bent ook toegeeflijk, maar geen Arvo Pärt of Satie.
Nou, ik word inderdaad van minimal music zoals Arvo Pärt en Steve Reich en zo. Ik eigenlijk een beetje kwaad gewoon als ik dat hoor. Dat kan ik zeer slecht tegen. Nu is het gelukkig genoeg waar ik wel van geniet. Dus je hoeft er niet naar te luisteren.
Mag het jazz zijn?
Ik ben geen kenner en was ook nooit een liefhebber. Maar het is wel stemmig.
Stemmig?
Ja, maar ik zou het nooit...
Een echte jazzcat, die gaat u voor stemmig.
Ja, weet ik wel. Maar ik zou in mijn grote cd-verzameling bevindt zich geen jazz.
Oké. Ik ga u niet proberen te verleiden, maar probeer ernaar te luisteren. Beautiful Love van jazzbassist Mark Johnson samen met zangeres Lucy Crane.
Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you soul with your song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, my dreams to realize. Reaching for heaven, depend for love, will my dreams come true? Mystery. Beautiful love. Searching for love, my dreams to realize. Reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true? Beautiful love, will my dreams come true?
Beautiful Love, Lucy Crane en Mark Johnson. Bij mij zit ook een Beautiful Love, Jean-Pierre Ravi, dichter, maar nu ook chroniqueur. Je moet hem echt lezen. Verstrooid van Schoot is zijn laatste boek. Jean-Pierre Ravi, naarmate je ouder wordt, schrijf je, blijf je meer en meer binnen, want de meeste van de mensen die je kende of te vriend hield, zijn er niet meer. Komt voortdurend terug.
Nou, dat is inderdaad opvallend. Dat er heel veel mensen dood zijn natuurlijk. Maar als je nog een bekende wilt treffen, dan moet je een afspraak maken. Vroeger was het zo dat ik, als ik in Amsterdam, Groningen, waar ik woon, de deur uitging, liep ik binnen 3 minuten iemand tegen het lijf met wie ik de kroeg in dook. Dat is niet meer zo. Ik word dan wel veel gegroet door mensen die mijn foto uit de krant kennen of zo. Maar dat is iets heel anders.
Er zijn periodes, schrijf je, dat je jouw zwarte pak niet uit hebt gehad. Zo vlijdig wordt er gestorven in mijn omgeving.
Ik overdrijf wel een beetje. Maar,
klein beetje. Ja,
maar het is natuurlijk ook vaak zo dat ik gevraagd word om iets te zeggen op zo'n uitvaart. Hè. Dus dan, dat hak ik er nog weer extra in.
Een van uw, dat klopt toch, bezigheden is dat u de rouwadvertenties napluist om te kijken hoe vaak u wordt geciteerd.
Maar ik lees lang niet alle kranten, dus, maar in mijn eigen kranten kijk je wel altijd even. Ten eerste of er bekende bij zijn natuurlijk. En ten tweede of je geciteerd wordt. En ik merkte nu onlangs dat ik nu ook al anoniem en fout geciteerd word. Dus dat is een goed teken.
Heerlijk, want dat is zo, hè? Ik bedoel, op een duur word jij gewoon een soort van een rouwadvertentie bijsluiter.
Ja, bij veel doodgravers, die hebben zo'n boekje waaruit men een citaat kan kiezen. En nemen ze weer over van andere boekjes. En zo gebeurt dat. Het beroemdste is natuurlijk van Nel Benschop. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt als een moedig man gedaan. Er zijn honderden varianten op. En dan gaat het gewoon een hele eigen leven leiden. Dat is wel grappig eigenlijk. Dus ik ben heel trots op dat met mij nu ook gebeurt.
Als er nu 2 regels zijn die iedereen zou moeten kennen van Rawi, welke zijn dat dan voor jou?
Zijn er zoveel, pad? Je mag een ouder niet vragen om te zeggen wat zijn lievelingskind is.
Is dat zo? Uit je meest recente bundel vind ik niet onaardig. Je bent trouwens opgedragen aan...
Dat is niet de meest recente, dat is op één na laatste. En die rode is de nieuwste.
Ah, hola, voilà, kijk. Maar dan de op één na laatste. De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag. En daar staat dan zo'n hele mooie... Je raakt de mensen en de dingen kwijt tot je het leven langzaam voelt verglijden en deel wordt van het raadsel van de tijd.
Zo heet het.
Dat hoort eigenlijk boven een rouwadvertentie.
Ja, maar ik schrijf ze niet met opzet daarvoor.
Ik zeg maar, niet dat ik jou ervan verdenk.
Het is wel aardig dat sommige dingen, sommige regels worden ook, staan ook op zerken. En dan word je dat dus verteld, dan ga je kijken. En dan vaak staat er een bronvermelding bij. Dus ik ben vermoedelijk een van de weinigen die zijn eigen naam reeds op een
zerk.
Een zerk gezien heeft.
Hier ligt begraven. Maar goed. Wijnkenner, dat is een stuk dat je hebt meegebracht. Zo een van die leuke stukjes. Je hebt wat tegen wijnkenners en vooral mensen die het laten blijken dat ze het zogenaamd zijn. We gaan eens luisteren.
Ik zal dit verhaal even in ieder geval voorlezen. Daar kunnen we nog even over hebben. wijnkeller. Souperen, daar doen we niet aan. In beschaafde landen wordt er gegeten na een concert of zo'n heel stuk. Bij ons dien je 's avonds om 8 uur met een bol buikje van cultuur te genieten. Af en toe trachten restaurants daar verandering in te brengen door de eerste gangen voor en het dessert na afloop van de voorstelling te serveren. Maar die mogelijkheid wordt zo schaars benut dat ze er doorgaans snel weer mee ophouden. Niet voor niets zond men jarenlang op de klassieke zender tussen 6:30 en 8:30 iets uit dat muziek aan tafel heet. Dat is betreurenswaardig, maar nog erger is het als je zelf wat moet doen. Ooit gaf ik een aantal gastcolleges aan de Rijksuniversiteit Groningen. De reeks werd afgesloten met een openbare les in de aula van het academiegebouw. Doch niet dan nadat er om het feestelijk karakter deze gelegenheid te benadrukken mij, de rector magnificus en andere lieden van gewicht een copieus diner was opgediend in de Engelse zaal. Als redenaar nam ik slechts mondjesmaat van de in fabelachtige overdaad aangedragen spijzen en dranken. Maar alle hoogwaardigheidsbekleders tasten ruimhartig toe, ten gevolge waarvan tijdens mijn voordracht de hele eerste rij zat te snurken. Organisatoren willen vaker voorafgaand aan een lezing een hapje met je nuttigen. Dat is af te raden, omdat je aan zo'n disch geacht wordt te sprankelen en het gevaar loopt je meeste kruid verschoten te hebben terwijl de avond nog moet beginnen. In het gunstigste geval treed je dan eigenlijk 2 keer op.
Wat een dichter allemaal niet kan leiden. Jean-Pierre Rawy. Wijnkenners, ook daar heb je het ongelooflijk moeilijk mee. Dat loopt als een siddering doorheen heel je werk. Mensen die zich willen laten gelden als kenner.
Nou ja, je moet al je kennis ergens licht dragen, vind ik altijd. En het is natuurlijk, ga ik voornamelijk om met mensen met wie je het vanzelfsprekend is dat er een zeker substraat van cultuur aan bezig is. En dat je, als je verwijst naar zeggen iets, Dante of Petrarca, dat je dan niet hoeft uit te leggen wie dat is. Dat is, vind ik redelijk. Maar ik heb een hekel je noemt hier wijnkenners, maar mensen die een enorme aanstellerij. Ik was een keer op een wijnproeverij waar ook zo'n deskundige het woord voerde. En toen bleek dat wijnen onder de 45 euro, die deed helemaal niet aan. En dat is natuurlijk een ontzettende flauwekul.
Ja. Ja. Ik geloof dat het bij ons testaankoop is dat met een blinde proef kon bewijzen dat de wijnen van Aldi en Aldi dus echt de hele goedkope van 4, 5 euro de beste waren.
Ja. Dus dat is allemaal een beetje, er zit heel veel flauwekul bij.
Is dat met poëzie misschien ook een beetje zo?
Nou, wat ik vooral zo curieus vind is dat men kennelijk vindt dat poëzie sowieso onbegrijpelijk moet zijn. Ik heb veel in vreemde talen en in van allerlei perioden poëzie genoten. En de enige poëzie die ik echt niet begrijp is van sommige van mijn tijdgenoten. Als die mensen ontmoet, heb ik niet de indruk dat ze intellectueel met meerdere zijn. Dus dan is er toch iets aan de hand.
Maar voorts heeft u geen enkele moeite met 16e-eeuwse Portugees renaissance.
Nee, precies. Dat vind ik allemaal prachtig. Maar het moet wel voor mijn gevoel ergens over gaan. In de bloemlezing die Ilja Pfeiffer van Nederlandse poëzie gemaakt heeft, staat een fout in het gedicht van mij. Dat gaat over de dood van mijn vader en het eindigt met straks is hij weg en heeft hij nooit geweten hoe machteloos ik hem heb lief gehad. Dan staat er
een prachtige gedicht. Ja, ik heb het gebruikt voor de dood van mijn vader.
Kijk, nou, dat stemt mij ondanks de treurnis toch tot tevredenheid. Maar in die bloemen van Jo Pijver staat er straks is hij weg en heeft hij nooit vergeten hoe machteloos ik hem heb lief gehad. Dus ik heb de uitgeverij geschreven dat ze kennelijk bij die uitgever denken, als het dwartaal is, zal het wel poëzie zijn. Maar dat het toch in mijn geval buiten de waard gerekend is.
Het gaat ook heel ver. U heeft vorig jaar geweigerd om een lezing te geven in het Engels over uw poëzie die dan nog eens een keer moest worden vertaald. Waarom?
Oh ja, die opmars van het Engels. Ik weet niet hoe dat in België is, maar in Nederland is het krankzinnig. Als je als je Spaans wil leren, krijg je college in het Engels. En dan is er dus ook een heel beroerd Engels. Het is zo dat Nederlandse docenten spreken slecht Engels tegen een gehoor van Chinezen en Duitsers die ook slecht Engels spreken. Een dialoog van gehoorgestoorden. Ik kreeg een mail van de hoogleraar vroeg moderne Nederlandse letterkunde, dus Vondel en Hooft en dergelijke, aan de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die man vertelde mij dat hij 14 uur college per week geeft, waarvan 8 in het Engels. Dan moet die student die denken, als hij het over Cats heeft, dat dat een musical is, denk ik.
Wat ook zo is.
Ja.
Maar trouwens, Nederlandistiek is daar afgeschaft, hè?
Dat weet die gaat, dat, ja. Ja, hij raakt zijn baan ook kwijt. Ja. Binnenkort. Maar goed, maar dat is toch van, dit is idioot. Maar het is inderdaad waar dat men Vondel moet vertalen in het Engels. En ter wille van wie? En het gekke is dat in onze Nederlandse grondwet staat dat het college in het Nederlands gegeven moet worden, tenzij omstandigheden tot een uitzondering dwingen. Nou, die laatste clausule die wordt dus helemaal misbruikt. Ik vind het schandelijk. Maar het heeft geen enkele zin om daartegen te ageren. Onlangs een brief van een aantal vooraanstaande wetenschappers en Nederlanders die aan de Kamer gestuurd, maar het heeft allemaal geen zin.
Maakt u dat moedeloos?
Nou ja, ik vind wel dat je. Dus ik vind het vooral belachelijk. En ik moet er ook. Ik word er natuurlijk ook kwaad van, maar dat heeft weinig zin. Maar dat stuk wat ik geschreven heb over het feit dat ik die uitnodiging om zelf over mijn eigen werk in het Engels te komen spreken, die heeft ontzettend veel woede veroorzaakt bij de universiteit.
En, ja, serieus?
Ja. En is ook verder is het heel erg viraal gegaan, zoals dat heet. Dus ik ben geen stijl. Een merendeel van de mensen was het met me eens, maar natuurlijk om de verkeerde reden. Zo van eigen taal eerst. Hè. Ja. Maar er waren ook mensen die waren niet meer mee. Die zeiden dan, hij kan zeker geen Engels. Mensen horen ook al niet meer dat geen correct Nederlands is. Hè. Ja. En hoe kan iemand die Jean-Pierre heet iets zeggen over vreemde talen? Ja, dan er is toch geen antwoord meer op.
Dat is een sterk argument.
Ja.
Nieuw. En dat is iets wat wij met een keurwaarmerk graag meegeven van Clara. Deze Rachel Podger, dat is een Engelse violiste en ook een dirigente. En ze heeft zelf bij de cellosuites van Bach, Jean-Pierre, ze heeft die gearrangeerd voor haar barokviool. Bach en de cellosuites mag natuurlijk, neem ik aan.
Dat is prima. Mag ook best gearrangeerd voor een ander instrument.
Ja, want dat is natuurlijk cello, maar we gaan nu proberen te luisteren naar deze barokviool.
Thank you.
De derde suite van Bach met Rachel Podger op haar barokviool. Ze heeft het zelf gearrangeerd.
Berg en Dal met Padone.
Bij mij zit Jean-Pierre Rabbi. Hij is dichter en chroniqueur, zal ik jou maar gemakkelijkheidshalve noemen, Jean-Pierre. Laat ik even een kwatrijntje van je citeren dat mij zeer na aan het hart ligt. Het komt uit Interieur. Bij wie is wat ik lief heb nog in trek? Het meeste is al eeuwen uit de mode. Van wat ik deed uit nood of om den brode rest enkel de grandeur van het échec. Heb je zelf het idee dat je in een tijd leeft die niet de jouwe is?
Nou ja, medisch gesproken niet, want dan zou ik al lang dood zijn. Dat is een overweging die je natuurlijk wel moet laten meespelen. Er zijn natuurlijk altijd positieve dingen over je eigen tijd te zeggen, maar ik voel me wel een beetje vereenzaamd. Bijvoorbeeld in, wat ik al aanstipte, dat een basis die alle een humanistische basis die iedereen heeft, die is eigenlijk weg. Hè? En,
hoe bedoel je?
Nou, in de zin van dat je over dingen kunt spreken waarvan je kunt veronderstellen dat je gespreksgenoten weten waar je het over hebt. En tegenwoordig is het zo dat je, zelfs docenten zeggen dat, ja, je kunt alles opzoeken. Hè, dus je hoeft niks meer te weten. Maar ja, als je niet weet waar je het zoeken moet, dan
moeilijk.
Ja, met gevolg dat dus mensen inderdaad heel weinig meer weten, maar er ook nog min of meer trots op zijn. En het rare vinden dat je wel enige kennis. Dat was misschien vroeger anders, althans in een bepaalde laag hoor. Want het was natuurlijk vroeger ook zo dat maar een kleine bovenlaag was. Maar die werd dan ook als een bovenlaag gewaardeerd.
Maar je merkt dat je referentiekader kleiner en kleiner wordt en daardoor ook misschien je wereld?
Nou ja, je gaat steeds minder. Ja, goed, het is heel vervelend om met mensen iets te bespreken als je eerst moet uitleggen waar je het over gaat hebben.
Ja.
En dat leidt er op den duur toe dat je steeds meer toch geheime genoegens voor jezelf ontleent aan bepaalde lecturen en zo. Die kun je niet meer delen met iemand.
Maar dan ben je eigenlijk een beetje aan het onaneren, hè?
Nou ja, dat is ook weer overdreven. Maar ik kan gelukkig heel veel kwijt in die stukjes van mij, waar ik ook geen enkele concessie doe aan mijn lezer.
Lees er nog eens een. Eentje dat ik zelf heb gekozen. Ja, Bloot heet het.
Bloot. De jonge vrouw die de beste jaren van haar leven aan mij vergooit, gaat van tijd tot tijd met één of meer van haar eveneens jeugdige vriendinnen naar de sauna. De gedachte daaraan inspireert mij, maar dat blijkt helemaal de bedoeling niet. Dat iedereen daar uit de kleren gaat is namelijk doodgewoon en heeft niets te betekenen. Bijna had ik geschreven, niets om het lijf. Ik stam weliswaar nog uit de vorige eeuw, maar zo'n ongedwongen houding tegenover de medemens en profond négligé is mij niet gegeven. Er bestaat een federatie van naaktlopers die haar tiende luster viert en wier woordvoerders om strijd benadrukken dat er niets erotisch bij komt kijken. Dat wil ik wel geloven als je die familiebijeenkomsten op zulke natuurcamping voor je geestesoog oproept met gans het gezin alleen maar op sandalen. Hoewel, ik ken een man die met zijn pas verworven geliefde naar een dergelijke camping afreisde waar ze afgesproken hadden met zijn ex en haar nieuwe vriend. Dat heeft toch iets obscenes. In de dramatische kunsten speelt het naakt een merkwaardige rol. Ik weet niet hoe het nu is, maar toen ik nog wel eens naar het toneel ging, stond de hele troep binnen de kortste keren in de blote pielemuis, ook als de tekst daar eigenlijk geen aanleiding toe gaf. Ik heb bij Tsjechov, om eens een dramaturg te noemen, nooit een in die richting wijzende instructie gelezen. Men had het daarbij altijd over functioneel naakt, waarmee bedoeld werd dat het niet zinnenprikkelend was. Nu lijkt mij het prikkelen der zinnen ongeveer de belangrijkste functie van naaktheid, dus waar het dan wel goed voor was, bleef onduidelijk. Karel van Treven, een geestdriftig nudist, heeft zich ooit afgevraagd hoe het zat met de omgangsvormen op het naaktstand. Daar ben je bijvoorbeeld al gauw overdressed. Zoals Volkskrant-redacteur Arjan Peters eens optekende uit de mond van een bekend Nederlands dichter, Mijn verschijning op een naaktstrand in driedelig donkerblauw wekt bevreemding. En het wordt er niet beter op als ik mijn lul uit mijn broek haal.
Heeft u, Jean-Pierre Rabhi, over bloot, heeft u zelf al in driedelig maatpak op een naaktstrand rondgelopen met een open club?
Dit was meer een manier van zeggen.
Niet, en minder van doen.
Zo is het.
Ja, Jean-Pierre, we kunnen er niet omheen. Toch nog even. De dood. Laten we daarmee eindigen. Vooral even nog een mooie slotmuziek horen. Een hele mooie zin vind ik, die ik uit die, hoeveel zijn het, 700 pagina's heb geplukt. Ik fietste door de stad met de as van mijn moeder in mijn tas.
Ja, dat dus, is, dus niets is verzonnen, hè? Het is allemaal echt gebeurd.
Nee.
Ja? Kijk.
Dat is niet een zin die te binnen schiet. Nee, het loopt aardig.
Nee.
Binnenrijmpje.
Dat is eindelijk aardig loopt, is een kwestie van stilering. Ja.
Nee, hoe zat dat dan?
Ik moest een paar weken na de crematie op mijn moeder die as ophalen bij het crematorium. En die heb ik toen nog. Die heb ik inderdaad mijn fietstas en later. Ik kreeg toen net een literaire prijs en had toen eigenlijk overwogen om die urn op het spreekgestoel te zetten, zodat mijn moeder er toch nog een beetje bij was. Maar dat uit kiesheid jegens mijn zuster niet gedaan, die achteraf dat heel leuk gevonden bleek te hebben. Maar ja.
En dus de urne met de as van je moeder heb jij op je fiets in je tas meegenomen. Ja. En die staat waar nu, die urne?
Nee, die is inmiddels verstrooid. Maar,
Dus eigenlijk ben je nu een volbloed wees.
Nou, dat mag ook wel op mijn leeftijd.
Eigenlijk. Eigenlijk wel. Nee, maar het is waarschijnlijk omdat u nog zo'n jongelingachtig uiterlijk hebt. Laten we nog eentje nemen. Frans Liszt. Het is een hele bijzondere. Martin James Bartlett. Hij is verkozen tot BBC-belofte pianist van het jaar. Kijk.
Thank you.
Martin James Bartlett, een Engelse pianist die Frans Liszt speelde. Een liebeslied, Widmung. Wat eigenlijk dan weer een bewerking is van
Schumann.
Schubert, hè?
Schumann.
Van Schumann, Schumann, ja. Schumann, inderdaad, Jean-Pierre Rouy. Ja. Hoe gaat het ook alweer?
Ja, het is een tekst. Ik dacht van Rückert met die man zegt dus, wat die vrouw allemaal voor me is. Hè? Der Himmel, du, daarin ich schwebe. Mijn bessere als ich. Nou ja, dat soort dingen. Maar die Liszt heeft ontzettend veel bewerking gemaakt. Er werd wel beweerd dat componisten, als ze hem zagen aankomen, onmiddellijk hun laatste werk in een la stopten. Om te voorkomen dat hij daarmee aan de haal ging.
Pikken heet dat. Jean-Pierre Rouy, wat is jouw credo?
Credo? Een levensmotto of zo?
Goh, ja, je bevult het in zo'n
daar doe ik eigenlijk niet aan, hoor.
Nee.
Dat vind ik zo'n onzin. Als het bestaan zo eenvoudig in één zin te vatten was, had ik al die boeken niet hoeven schrijven.
Dat is ook weer waar. En al die gedichten. Maar zo één regeltje, één onsterfelijke gedachte, nee?
Nou, dat... Nee, daar waag ik mij niet aan.
Daar waag ik mij niet aan. Dat is een mooie.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.